Welkom bij Radio Maria. Wij waren een nieuw boek begonnen, het bruiloftsmaal van het lam. Het handelt over de mis, als hemel op aarde. Ik zal de titel op het einde van dit uur nog eens herhalen en u de tijd geven om potlood en papier te nemen, indien nodig. We waren gebleven, het laatst, met nieuwe energie in de kerkbank. En het einde van dat hoofdstuk is: zal ik jullie eens laten zien waar je in de Apocalypse bent? Ga naar hoofdstuk 4, vers 8. Je bent nu in de hemel. En we gaan verder. Nu al in de hemel. Bij lezing van de geschriften van de kerkvaders bleek dat dit niet mijn ontdekking was. Ze hadden hierover al meer dan 1000 jaar geleden gepreekt. Toch vond ik dat mij de eer toekwam voor de herontdekking van het verband tussen de mis en de Apocalyps. Toen ontdekte ik dat het Tweede Vaticaans Concilie mij de loef had afgestoken. Kijk eens naar de volgende woorden van de Constitutie over de heilige liturgie. Ik citeer: in de liturgie op aarde delen wij als voorproef in de hemelse liturgie, die wordt gevierd in de heilige stad Jeruzalem, waarnaar wij als pelgrims op weg zijn en waar Christus, de bedienaar van het heiligdom en van het ware tabernakel, aan Gods rechterhand zit. Wij zingen er samen met al de hemelse heerscharen de Heer het loflied van zijn heerlijkheid toe, eren de gedachtenis van de heiligen en hopen op ons erfdeel en gemeenschap met hen. Verwachten de Verlosser, onze Heer Jezus Christus, tot Hij, ons leven, verschijnt en wij met Hem zullen verschijnen in alle heerlijkheid. Einde citaat. Maar wacht eens even. Dat is de hemel. Nee, het is de mis. Nee, het is de Apocalyps. Wacht eens even. Het is alles tegelijk. Ik deed mijn best het kalm aan te doen. Langzaam, voorzichtig, om vooral de risico's te vermijden waar bekeerlingen gemakkelijk aan ten prooi vallen. Want ik was mij snel aan het bekeren tot het katholieke geloof. Maar deze ontdekking was niet het product van een overspannen verbeelding. Het was de plechtige leer van het concilie van de katholieke kerk. Later zou ik ontdekken dat het ook de onvermijdelijke conclusie was van de strengste en eerlijkste protestante geleerden. Een van hen, Leonard Thompson, schreef dat zelfs een vluchtige lezing van de Apocalyps de aanwezigheid van liturgisch taalgebruik in een godsdienstoefening aantoont. Het liturgisch taalgebruik speelt een belangrijke rol bij het tot een eenheid maken van het boek. Alleen de liturgische beelden kunnen dat vreemde boek betekenis geven. Liturgische beelden staan centraal in de boodschap, zo schrijft Thompson, die meer onthullen dan visioenen over dingen die staan te gebeuren. verleden en toekomst. De Apocalyps gaat over iemand die komen gaat. Het gaat over Jezus Christus en zijn wederkomst, zoals christenen het Griekse woord parousia gewoonlijk vertalen. Tijdens de vele uren die ik in 1985 in die kapel in Milwaukee heb doorgebracht, heb ik begrepen dat die iemand niemand anders is dan degene die de priester in de heilige hostie omhoog heft, Jezus Christus. Ik wist dat als eerste christenen het bij het juiste eind hadden, op dat moment de hemel de aarde raakte. Mijn Heer en mijn God, u bent het echt. Toch bleven er in mijn hoofd en in mijn hart nog serieuze vragen over. Vragen over de aard van het offer, over de Bijbelse basis van de mis, over de continuïteit van de katholieke traditie, over vele kleine details in de liturgische eredienst. Deze vragen zouden mijn onderzoek bepalen in de maanden die voorafgingen aan mijn opname in de katholieke kerk. In zekere zin bepalen zij nu nog mijn werk. Nu stel ik echter geen vragen meer als iemand die aanklaagt of als iemand die op zoek is naar curiositeiten, maar als een zoon die bij zijn vader komt om hem het onmogelijke te vragen. Om hem te vragen een heldere en ver afgelegen ster in de palm van zijn hand te mogen houden. Ik geloof niet dat onze vader u en mij zal tegenhouden bij onze zoektocht naar de mis. Ten slotte is het de handeling waarmee hij zijn verbond met ons bezegelt en ons tot zijn kinderen maakt. Dit boek is min of meer een verslag van wat ik ontdekt heb bij mijn onderzoekingen naar de rijkdom van onze katholieke traditie. Ons erfgoed omvat de hele Bijbel, de ononderbroken getuigenis van de mis, het voortdurende onderricht van de heiligen, het onderzoek aan universiteiten, de methode van contemplatief gebed en de herderlijke zorg van pausen en bisschoppen. In de mis hebben u en ik al de hemel op aarde. Het bewijs is overweldigend. De ervaring is een openbaring. Hoofdstuk 2. Voor u gegeven. De geschiedenis van het offer. De meest verpletterende woorden die in de mis werden uitgesproken, waren het Lam Gods. Omdat ik wist dat dit Lam Jezus Christus zelf was. Niemand hoeft u dat te vertellen. Misschien heeft u de woorden Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons, 1000 keer gezongen of uitgesproken. En hoeveel keer heeft u de priester de hostie zien opheffen en horen verkondigen, zie, het Lam Gods. Het Lam is Jezus. Dat is geen nieuws. Het hoort tot het soort feiten waar we overheen stappen. Jezus is per slot van rekening veel in één persoon verenigd. Hij is de Heer, God, Redder, Gezalfde, Koning, Priester, Profeet en Lam. Als wij er echt eens over zouden nadenken, zouden wij niet zo licht over die laatste titel heen stappen. Bekijk de lijst nog eens. Heer, God, Redder, Gezalfde, Koning, Priester, Profeet en Lam. Eén van die titels is anders dan de andere. De eerste 7 zijn titels waarmee wij gemakkelijk een God-mens kunnen aanspreken. Het zijn waardige titels die wijsheid, macht en sociale status inhouden. Maar Lam? U moet zich nu losmaken van in de loop van 2000 jaar opeengestapelde symbolische betekenissen. Doe eens alsof u nog nooit Lam Gods hebt gezongen. Over het Lam. De titel lijkt dan bijna komisch in zijn ongeschiktheid. Lammeren nemen over het algemeen geen hoge plaats in op de lijst van meest bewonderde dieren. Ze zijn niet bijzonder sterk, slim, snel of mooi. Andere dieren lijken waardiger te zijn. Wij kunnen ons bijvoorbeeld Jezus gemakkelijk voorstellen als de leeuw van Juda. Leeuwen zijn koninklijk. Ze zijn sterk en snel. Niemand neemt een loopje met de koning der dieren. Maar de leeuw van Juda komt maar 1 keer in de Apocalyps voor, terwijl het Lam niet minder dan 28 keer wordt genoemd. Het Lam regeert en zit op de hemelse troon. Het is het Lam dat een leger van 100.000 mensen en engelen leidt en dat angst veroorzaakt in de harten van de zondaars. Dit laatste beeld, het krachtige en angstaanjagende Lam, is zo ongerijmd dat het moeilijk serieus te nemen valt. Toch is de kwestie van het Lam voor Johannes heel belangrijk. De titels Lam en Lam Gods worden vrijwel uitsluitend aan Jezus toegekend in die boeken van het Nieuwe Testament die aan Johannes worden toegeschreven, het vierde evangelie en de Apocalyps. Hoewel sommige andere boeken uit het Nieuwe Testament stellen dat Jezus in zeker opzicht als een lam is, durft alleen Johannes Jezus het lam te noemen. Wij weten dat het lam zowel in de mis als in de Apocalyps centraal staat. En wij weten wie het lam is. Maar als wij de mis als hemel op aarde willen beleven, moeten wij meer weten. Wij moeten weten wat het lam is en waarom we hem lam noemen. Om dit te ontdekken, moeten wij teruggaan in de tijd, bijna tot aan het allereerste begin. Van goede komaf. In het oude Israël werd het lam als offer beschouwd. En het offer is een van de belangrijkste vormen van eredienst. Al bij de tweede generatie mensen in het boek Genesis vinden wij in het verhaal van Kaïn en Abel het eerste geval van het offeren van dieren. Na verloop van tijd bracht Kaïn een offer aan de Heer van de vruchten van de grond. Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen. Zo staat in de Genesis. Later zien wij soortgelijke brandoffers van Noach, Abraham, Jacob en anderen. In Genesis bouwden de aartsvaders steeds opnieuw altaren. En altaren deden op de eerste plaats dienst als offerplaatsen. Naast brandoffers brachten de oude Israëlieten soms ook plengoffers, offers van wijn. Van de offers in Genesis verdienen er twee onze bijzondere aandacht. Dat van Melchizedek in Genesis en dat van Abraham en Isaac in Genesis 22. Melchizedek is de eerste priester die in de Bijbel wordt genoemd en vele christenen beschouwen hem als een voorafbeelding van Jezus Christus. Melchizedek was zowel priester als koning. In het Oude Testament een vreemde combinatie die later op Jezus van toepassing zou zijn. Genesis beschrijft Melchizedek als koning van Salem, een plaats die later Jeruzalem zou heten, wat stad van vrede betekent. Jezus zou op een dag als koning van het hemelse Jeruzalem verschijnen en evenals Melchizedek, vredevorst, genoemd worden. Ten slotte was het offer van Melchizedek opvallend, omdat er geen dieren bij te pas kwamen. Hij offerde brood en wijn, zoals Jezus zou doen bij het laatste avondmaal, toen hij de Eucharistie instelde. Melchizedeks offer eindigde met de zegening van Abraham. De tocht naar de Moria. Abraham zou Salem enkele jaren later opnieuw bezoeken, toen God hem opriep tot een ultiem offer. In Genesis 22 zegt God tot Abraham: ga met Isaac uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen als brandoffer op. Volgens de Israëlitische traditie vermeld in 2 Kronieken 3, 1, is de Moria de plaats van de toekomstige tempel in Jeruzalem. Daarheen reisde Abraham samen met Isaac, die op zijn rug het hout voor het offer droeg. Toen Isaac vroeg waar het offerdier was, antwoordde Abraham: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. Uiteindelijk houdt de engel van God de hand van Abraham tegen, voorkomt het offeren van zijn zoon en zorgt voor een ram in diens plaats. Dit verhaal wordt door Israël opgevat als de verbondseed van God om van de afstammelingen van Abraham een machtig volk te maken. Citaat: bij mijzelf heb ik gezworen, God sprak van de Heer, omdat gij dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Einde citaat. Dat was Gods onvoorwaardelijke toezegging aan Abraham. Het zou ook Israëls levensverzekeringspolis blijken te zijn. In de woestijn van Sinaï, toen het uitverkoren volk de dood verdiende voor het aanbidden van het gouden kalf, beriep Mozes zich op Gods verbondseed aan Abraham om het uitverkoren volk van de goddelijke wraak te redden. Christenen zouden later het verhaal van Abraham en Isaac beschouwen als een treffende voorafbeelding van Jezus' offer aan het kruis. Er waren dan ook veel overeenkomsten. Ten eerste was Jezus, net als Isaac, de enige geliefde zoon van een trouwe vader. Net als Isaac droeg Jezus het hout voor zijn eigen offer de berg op. Het offer dat zou worden voltrokken op een heuvel bij Jeruzalem. In feite was de plaats waar Jezus stierf, Calvary, een van de heuvels aan de voet van de berg Moria. Er is meer. De allereerste regel van het Nieuwe Testament identificeert Jezus met Isaac als de zoon van Abraham. Voor christelijke lezers blijken zelfs Abrahams woorden profetisch te zijn. God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. Het voorafgebeelde lam was natuurlijk Jezus Christus, God zelf, opdat in Jezus Christus de zegen van Abraham over de heidenvolken zou komen. Thank you. offers. Waarom? Ten tijde van de slavernij van Israël in Egypte was het brengen van offers een essentieel en centraal onderdeel van de godsdienst geworden. De opzichters van Farao dreven de spot met de vele offers die de Israëlieten brachten en vonden het maar een uitvlucht om het opgedragen werk te omzeilen. Later, als Mozes zijn oproep tot Farao richt, is zijn belangrijkste eis het recht van de Israëlieten aan God te kunnen offeren. Wat betekenden al deze offers? Dierenoffers hadden voor de oude Israëlieten diverse betekenissen. 1. Het was de erkenning van Gods soevereiniteit over de schepping. Citaat: aan de Heer behoort de aarde en al wat zij omvat. De mens erkende dit door aan God terug te geven wat uiteindelijk van hem is. Dus was offeren lof brengen aan God, van wie alle zegeningen komen. 2. Een offer kon een daad van dankzegging zijn. De schepping is de mens geschonken. Maar wat kan de mens God teruggeven? Wij kunnen alleen teruggeven wat we zelf ontvangen hebben. 3. Soms diende een offer als een manier om plechtige overeenkomst of een eed te bezegelen, een verbond ten overstaan van God. En 4. Een offer kon ook een daad van zelfverloochening en berouw over zijn zonde zijn. De persoon die het offer bracht, erkende hiermee dat hij vanwege zijn zonde de dood verdiende. Hij offerde het leven van het dier in de plaats van zijn eigen leven. Schapen tellen. Maar het offer waar alles om draait in de geschiedenis van Israël is het paasfeest dat de vlucht van de Israëlieten uit Egypte verhaastte. Bij dat eerste Pasen gaf God elk Israëlitisch gezin de opdracht een lam zonder smet en zonder gebroken botten te nemen, het te slachten en wat bloed ervan over de deurposten uit te strijken. In diezelfde nacht moesten de Israëlieten het vlees op het vuur braden en eten. Als ze dat deden, zouden hun eerstgeborenen gespaard worden. Als zij het niet deden, dan zouden hun eerstgeborenen die nacht sterven, evenals alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren. Het offerlam stierf als losprijs in plaats van de eerstgeborenen van het gezin. Pasen was dus een daad van verlossing, een vrijkopen. God redde echter niet alleen het leven van de eerstgeboren zonen van Israël. Hij wijdde hen aan zich toe als een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een natie die hij zijn eigen eerstgeboren zoon noemde. De Heer gaf de Israëlieten daarna opdracht het paasfeest ieder jaar te gedenken. En hij gaf hun zelfs de woorden die zij zouden moeten gebruiken om het ritueel aan de komende generaties uit te leggen. Citaat: en als uw kinderen u de vraag stellen, wat betekent deze plechtigheid? Dan moet gij hun antwoorden: dit is een paasoffer voor de Heer, omdat hij in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan, terwijl hij de Egyptenaren sloeg. Heeft hij onze huizen gespaard? Einde citaat. Na het binnentrekken van het beloofde land gingen de Israëlieten door met hun dagelijkse offers aan God, maar nu, geleid door de vele voorschriften in de wet die opgesomd worden in Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
Thank you.
Een rijk van altaren, Jeruzalem als koninklijke hoofdstad. Na de bouw van de tempel in Jeruzalem rond 960 voor Christus, offerde Israël in een schitterende omgeving de dagelijkse offers aan de Almachtige God. De priesters offerden iedere dag twee lammeren, één in de ochtend en één in de avond, als boetedoening voor de zonde van het volk. Dat waren de voorgeschreven offers. Maar de hele dag rees er rook op van vele andere persoonlijke offers. Geiten, stieren, tortels, duiven en rammen werden geofferd op het reusachtige bronzen altaar dat in de open lucht bij de ingang van de binnenhof van de tempel stond. De heilige plaats van de tempel bevond zich net achter dat altaar en het heilige der heiligen, de plaats waar God verbleef, lag nog iets verder. Het wierookaltaar stond vlak voor het heilige der heiligen. Alleen priesters mochten de binnenhof van de tempel betreden en alleen de hoge priester was het toegestaan het heilige der heiligen binnen te gaan. En zelfs hij mocht er maar korte tijd binnen verblijven en dat ook maar één keer per jaar op grote verzoendag, Yom Kippur. Want zelfs de hoge priester was een zondaar en dus onwaardig om in Gods aanwezigheid te verblijven. De tempel in Jeruzalem bracht alle offers samen die er vroeger geweest waren. De tempel was gebouwd op de plaats waar Melchizedek brood en wijn had geofferd, waar Abraham zijn zoon had geofferd en waar God zijn eed had gezworen om alle volken te redden. De tempel was een plaats waar voortdurend werd geofferd. Het belangrijkste offer kwam overeen met het alleroudste offer, dat van Abel, het lam. De belangrijkste offerdag bleef het paasfeest, als er wel 2,5 miljoen pelgrims in Jeruzalem samenkwamen. Zij kwamen uit de verste hoeken van de toen bekende wereld. De Joodse historicus Flavius Josephus uit de eerste eeuw vermeldt dat bij het paasfeest van het jaar 70 na Christus, enkele maanden voor de vernietiging van de tempel door de Romeinen, ongeveer 40 jaar na Jezus hemelvaart, de priesters meer dan 250.000 lammeren offerden op het altaar van de tempel. 255.660 om precies te zijn. Binnen en buiten. Was het opdragen van al die offers slechts een loos ritueel? Nee. Hoewel het brandoffer op zich uiteraard niet voldoende was, God eiste ook een innerlijk offer. De psalmist zegt, citaat, "Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Einde citaat. De profeet Hosea sprak namens God toen hij zei, citaat, want vroomheid wens ik, geen offergave en erkenning van God meer dan brandoffers. Einde citaat. Toch bleef de offerplicht van kracht. Wij weten dat Jezus de Joodse offerwetten nakwam. Hij vierde elk jaar het paasfeest in Jeruzalem en vermoedelijk at hij het offerlam eerst met zijn familie en later met zijn apostelen. Per slot van rekening was deze wet niet vrijblijvend. Het eten van het lam was de enige manier waarop een gelovige Jood zijn verbond met God kon hernieuwen. En Jezus was een gelovige Jood. Maar het paasfeest speelde een bijzondere rol in het leven van Jezus. Het stond centraal in zijn zending, was een bepalend moment. Jezus is het lam. Toen Jezus voor Pilatus stond, zo schrijft Johannes, was het de voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het zesde uur. Johannes wist dat het zesde uur het uur was waarop de priesters de paaslammeren begonnen te slachten. Dit is nu het moment van het offer van het Lam Gods. Verder vertelt Johannes dat geen van Jezus' beenderen op het kruis verbrijzeld werden, opdat de schrift zou vervuld worden. Om welk woord uit de schrift ging het? Exodus 12:46 bepaalt dat het paaslam geen gebroken botten mag hebben. Zo zien wij dat het Lam Gods, net als het paaslam, een waardig offer is, een volmaakte vervulling. In deze passage vertelt Johannes dat omstanders een spons met zure wijn, die aan een hyssopstengel was gestoken, aan Jezus' mond brachten. Hyssop was de plant die in de wet was voorgeschreven om het bloed van het paaslam mee te besprenkelen. Deze eenvoudige daad markeerde dus de vervulling van de nieuwe en volmaakte verlossing. En Jezus riep uit, het is volbracht. Ten slotte, als Johannes het heeft over de kleding die Jezus voor de kruisiging droeg, gebruikt hij dezelfde termen om de gewaden te beschrijven die de hoge priester droeg bij offerrieten als voorbeeld die van het paaslam. Gaat u nu pen en papier zoeken als u de titel van het boek nog wil horen. De titel, het bruiloftsmaal van het lam. En de ondertitel, de mis als hemel op aarde. De auteur is Scott Haan. En ik spel de familienaam H-A-H-N. Uitgegeven bij De Boog. De Boog. Keizersgracht. Keizersgracht. 218b. 1016. 1016. D. Z. Amsterdam.